Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het Bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Molenaar. In 8 Bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid.
Gemeente, gaan wij het woord van God lezen. Schriftlezing is uit Exodus 32, de versen 7 tot 15 en Psalm 106, de versen 19 tot 23. En dat zal gelezen worden door Seel van Doorn.
Exodus 32 vanaf vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga, daal af. Want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. En Mozes keerde zich om en daalde de berg af met de 2 tafelen van de getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven. Ze waren aan de ene en aan de andere kant beschreven. De tweede lezing is uit Psalm 106 vanaf vers 19. Zij maakten een kalf bij de Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld. Zij ruilden hun eer in voor het evenbeeld van een rund dat gras eet. Zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderen in het land van Cham, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. Hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkorene niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hen te gronde gericht hebben.
De preekstof is gekozen naar aanleiding van het Bijbelstudieboekje wat gebruikt wordt op de kringen, hoofdstuk 7, voor Exodus. Kerntekst voor vanmorgen is vers 11 uit 32, hoofdstuk 32 vers 11. Maar Mozes tracht het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. En zei: Heere, waarom zou u toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Ik heb boven de preek geschreven: liefdesdrama op de berg. Het thema heb ik niet zelf bedacht, vind je in het Bijbelstudieboekje. Liefdesdrama op de berg. Spannend verhaal uit de geschiedenisboekje, jongens en meisjes. Een stad wordt belegerd. Geen muis kan er meer uit of erin. De vijand ligt rondom de muren van de stad en begint te schieten met kanonnen. En op een gegeven moment, zo gaat het verhaal, schieten ze een gat in de muur van de stad. En dat noemen we wel een bres. Een gat, er wordt een bres in de muur geschoten. En er is één dappere soldaat, die springt naar voren, die gaat midden voor dat gat staan in de muur en verdedigt de stad met zijn leven door in die bres te gaan staan en daar te gaan staan vechten met zijn zwaard. Vandaar dat wij nog wel de uitdrukking kennen voor iemand in de bres staan. Je neemt het op voor iemand. Nou, als er iets van toepassing is op de geschiedenis van vanmorgen, dan is dat zeker hier het geval. Wat is er gebeurd? Mozes is op de berg. Ze zijn vanuit Egypte bevrijd, aangekomen bij de Sinaï. Mozes is op de berg en heeft uit de hand van God de geboden van God, de verbondswoorden van de Heere God gekregen die hij doorgeeft aan het volk. En wat gebeurt er ondertussen? Onder aan de berg, daar lezen we iets heel anders. Daar horen we dat het volk Israël goden wil die zichtbaar worden. En ze gaan naar Aaron en zeggen, die Mozes die blijft nu al zo lang op de berg, die komt vast nooit meer terug. Wij willen een God zien die ons in Egypte, in Kanaan gaat brengen. Aaron, maak jij voor ons een God. En Aaron die doet dat, die vraagt dan allerlei sieraden van het volk, van de mensen. En hij gooit dat in het vuur, hij smelt dat om en hij maakt daar een gouden kalf van. Dus goed beschouwd, verbijsterend. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het eerste gebod van de 10 luidt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, daar zondigen ze tegen. En het tweede gebod gaat over de wijze waarop je God moet dienen. En daar zondigen ze dus ook tegen. Beide geboden lappen ze aan hun laars. En God is boos. God toornt. God ziet het vanaf de berg. Mozes wellicht nog niet. Maar God zegt nu gewoon, nu is het klaar. Nu is het uit. Het volk heeft mij al zo vaak afgewezen. Dit spant de kroon. Mozes, ga de berg af en ik zal het volk gaan vernietigen. Het is een halsstarrig volk. Nou, weet je wat halsstarrig betekent? Dan heb je hals, dan is die star, strak. Die draai je niet, je kijkt maar één kant uit en dat is je eigen kant. Wat jij wilt, wat jij leuk vindt, wat jij wil doen, die kant ga je uit. En je houdt geen rekening met God, je gaat je eigen weg. Halsstarrig volk. Nou, zal God me van je zeggen? Wat een vraag trouwens, hè? Wat zou God van jou zeggen? Nou ja, wij dienen in ieder geval geen gouden kalveren, hè? Hoewel ze wel volop gemaakt worden hoor. Als je de beste film maakt, dan kun je een gouden kalf krijgen. Wist je dat? De beste films worden beloond met gouden kalveren. Dat geeft wel te denken, hè? Een aantal jaren geleden kwam er een film uit. The Dirty God. Zoiets als de slechte, vuile God. En die werd bekroond met 3 gouden kalveren. Tel uit je winst. Maar goed, wat is eigenlijk het probleem met zo'n kalf? Nou, als mens, volk Israël hier, maar als mens maak je God dus zo zichtbaar, tastbaar en krijg je hem in je vingers. Je kunt God als het ware regeren. Je maakt een eigen beeld, kan ook in je gedachten, hè? Je maakt een eigen beeld van God. Zo moet hij eruit zien. Sterker, zo wil ik dat hij eruit ziet en zo kan hij door mij gemanipuleerd worden. Mijn manier. Maar God toornt. Hij wil het volk vernietigen. Er is geen woord Spaans bij. Mozes, laat mij begaan, lezen we dan. En dat is wel een heel merkwaardige uitdrukking. Zoiets als Mozes, ga eens even aan de kant. Laat mij er eens even door. Nu wordt Mozes daar dus bij betrokken. Let op. Het lijkt ook wel alsof dat, ja, dat is ook de bedoeling van God. God toornt. Hoe zal Mozes reageren? God zegt, laat mij erdoor, ik ga het volk vernietigen en dan zal ik jou, Mozes, wel tot een groot volk maken. Dat is dus nog een beproeving ook voor God, hè? Of voor God, voor Mozes, excuus. Dat is een beproeving voor Mozes. Hij heeft nou de kans van zijn leven. Gaat hij voor eigen ambities of God zegt Mozes, laat me erdoor, laat me er langs. En dat klinkt natuurlijk ook heel raar. Want je moet je dan afvragen, wat gebeurt hier? Is het echt Gods bedoeling om het volk te gaan vernietigen? Waarom moet Mozes dan naar beneden om het te gaan zeggen? Waarom moet God er dan langs? Waarom zegt God dat tegen Mozes? Of bedoelt God hier zoiets als, zoals een moeder wel eens tegen een kind zegt, hè, die een enorme rotzooi gemaakt heeft op de vloer met allerlei autootjes en weet ik wat voor speelgoed jullie tegenwoordig hebben en jullie willen dat niet opruimen. En dan zegt je moeder tegen je, als je het nou niet opruimt, dan veeg ik alles bij elkaar en dan gooi ik het in de kliko, weg ermee. Nou, je moeder is helemaal niet van plan om dat in de kliko te gooien, maar jij moet in beweging komen. Het kan toch niet zo zijn dat het Gods bedoeling is om het volk te vernietigen, maar wat bedoelt hij dan? Wil God Mozes hier pushen om op een of andere manier te reageren, een beproeving voor Mozes? Er moet wat gebeuren. Hier proef je een geweldige spanning in deze geschiedenis, dit moment. En dan is daar Mozes. Wat een leider van het volk. Wat een voorganger, broeders, van het volk, van de gemeente. Mozes tracht het aangezicht van God gunstig te stemmen. Wat wilt u het volk vernietigen? Mozes gaat er dwars voor liggen. Nee, hij bagatelliseert de zonde niet. Hij zegt niet, nou ja, zo bedoelen ze dat niet, Heere God, zo moet u dat niet zien. Nee. Hij wil gunst, genade. Hij wil Gods aangezicht gunstig, zacht stemmen. Mozes wordt een advocaat. Hij springt erin. Mozes als een voorbidder. Hij springt in de bres. Dat gat in de muur. Met zijn hele leven. Psalm 106. Hij zei dat hij hen zou wegvagen. Als Mozes zijn uitverkorenen niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan. Voor Mozes telt nu één ding. Het volk moet gered worden van Gods toorn. Waarom zou uw volk ontbranden tegen uw volk? Waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? Waarom? Waarom zou u het volk vernietigen? Nou, de reden is wel duidelijk. De reden is duidelijk. De reden om het volk te vernietigen, dat is gewoon hun afgoderij. Zij hebben God verlaten. Ja, zegt Mozes. Maar er zijn ook heel veel argumenten om het volk niet te vernietigen. En die zoekt hij niet in het volk, die argumenten, maar die zoekt hij in God, in God zelf. Let erop, let op Mozes' argumenten, let op zijn, we zeggen wel, zijn pleitgronden. U kunt ze misschien gebruiken in uw eigen gebed. Mozes zegt, Heere God, het is uw volk. Zie je dat? In vers 7 zegt de Heere God tegen Mozes, het is jouw volk. Nee, zegt Mozes, het is mijn volk niet. Het is uw volk. Dat kunt u toch niet vernietigen. U hebt het in het leven geroepen. U hebt het groot gemaakt. U hebt het uit de slavernij gehaald van Egypte. En dan kunt u het toch niet vernietigen. Hoe kunt u het vernietigen terwijl u met zoveel macht hebt bevrijd? Dat kan toch niet? Dan is dat allemaal voor niks geweest. Dan is dat toch ook ongeloofwaardig? En dan zegt Mozes ook nog tegen de Heere God, en wat zouden dan de Egyptenaren wel zeggen? Dan zou uw naam ook nog eens een keer gelasterd worden door de heidenen. En zie je wel, die God van Israël is ook maar een prutsgod, heeft het ook niet kunnen volbrengen. Dat zouden de heidenen dan zeggen, zegt Mozes. En uiteindelijk doet dan Mozes ook nog een beroep op het verbond van God. U hebt aan Abraham gezworen. En Abraham, ik zal uw nageslacht talrijk maken. Nou, vul het dan verder maar in. En u zal tot een zegen gesteld worden voor alle volkeren. Voor alle volkeren. Besef je wat een spannend moment dit is? Als Mozes hier niet voor het volk in de bres had gestaan, hadden wij vanmorgen niet hoeven te dopen. Hier ontvouwt zich een intens liefdesdrama. God die zijn volk niet kwijt wil, maar vanwege zijn rechtvaardigheid wel toornen moet. Anders zou die geen God meer zijn. Konden we ook wel inpakken. En Mozes die God niet kwijt wil en Israël niet kwijt wil. Wat een worsteling. En dat gaat dan nog verder. We hebben dat niet gelezen. Maar de volgende dag gaat Mozes opnieuw de bergen op. Gaat hij nog verder. En dan zegt hij tegen de Heere God, oké, betoon uw volk barmhartigheid, red uw volk, schrap mij dan maar uit uw boek. Hij gaat tot het gaatje. Om die bres tussen God en het volk te dichten. Hij wil wel sterven als het volk maar gered wordt. En daarmee wordt Mozes een type, zeggen we wel, een heenwijzing. Hij maakt hier zichtbaar wat Jezus Christus uiteindelijk gaat doen. Hij, Mozes, is Jezus niet. En God wil ook dat offer van hem dus niet. En het wordt ook wel duidelijk dat ook Mozes de zonde van het volk uiteindelijk niet kan verzoenen. Je komt bij de Heer Jezus Christus terecht. En anders is er geen verzoening. Dat verschrikkelijke gat dat is ontstaan tussen God en ons door de zonde. En hoe heeft Jezus geleden voor zijn kinderen, zijn discipelen? Heeft hij voor hen gebeden, geworsteld? Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En uiteindelijk is het hier Jezus Christus geweest die gegaan is tot het gaatje, tot op die andere berg, die kruisheuvel Golgotha. Wat ontvouwt zich daar op die kruisheuvel Golgotha gemeente? Een intens liefdesdrama. Een enorme spanning. God die een wereld verloren in schuld niet kwijt wil, maar wel toornen moet. Want anders zou hij niet rechtvaardig zijn. En dat zijn eigen zoon in de bres stopt. En daarom is het alleen Jezus die ons redden kan. Door het geloof in hem alleen. En we moeten de toren van God, gemeente, op de zonde wel serieus blijven nemen. En we kunnen geen scherpe randjes weg gaan poetsen. Buiten Jezus om blijft er een gat tussen God en jou, de hel. En natuurlijk is Israël Gods volk. Maar is geen garantie, straks zullen de 3000 sterven vanwege die zonde. Kon Mozes niet voorkomen. En de doopformulier zegt ook van ons, wij zijn in zonden ontvangen en geboren met een groot gat tussen God en ons in. En je kunt 100 keer verbondsvolk zijn, maar dat is geen garantie. Je kunt 10 keer gedoopt zijn op allerlei manieren en met allerlei soorten doop, maar buiten Jezus om ga je het niet redden. Nodig is dat je schuilt bij het alles reinigende bloed van Christus. En daar wijst het doopwater dan ook naartoe. Jezus is gaan staan in die bres. Hij gaf zijn leven. En hij is ook de grote voorbidder voor zijn volk. En dat doet hij nog steeds. Hij is nog altijd de voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En van daaruit worden natuurlijk al Gods kinderen op aarde geroepen tot voorbidder. Dus Paulus was het ook. Zoals Paulus dat was, om deze oorzaak buig ik mijn knieën, nou we kennen dat wel. Of Epaphras die hij aanhaalt, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Als volgelingen van Jezus gaat het erom dat voorbidder zijn dus ook in ons leven zichtbaar wordt. Dat was bij Mozes al zo, die moest nog wachten op Jezus, maar bij hem werd Jezus al zichtbaar. Zo wil God zijn kinderen hier op aarde gebruiken. Om voorbidder te zijn. Het is ook zo mooi om diezelfde argumenten te gebruiken die Mozes ook gebruikte. We zouden ze eigenlijk uit ons hoofd moeten leren. Hè? Zoveel van leren. Mozes zegt, wat zullen de Egyptenaren van u zeggen als u nu een einde aan maakt. Dat is een mooie voorbeelden voor het zendingswerk. Indringend argument, Gods naam moet geheiligd worden. Voorbeden voor je kinderen. Kunnen de lijn zo pakken, hè? Je hebt toch een eeuwig verbond gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Israël. Geënt op dat machtige verlossingswerk wat Jezus Christus in Israël gedaan heeft. Dat is nog altijd uw verbond en uw volk toch op geënt. Daarom, zegt Mozes, is Israël nog altijd uw volk. En zo ook voor ons, onze kinderen. Gebed, worsteling voor onze kinderen, dat ze de Heere zullen dienen. Want ook zij doen dat niet van nature. Daarom mogen we biddend kinderen uit de handen van God ontvangen. En ze biddend opvoeden. Hoe zullen ze zich door de wereld heen slaan? Hè? Wat zullen ze allemaal meemaken? Maar elke dag mag je ze weer leggen in de handen van God, zoals Mozes dat doet. En dan moet je maar gewoon tegen de Heere God zeggen, maar Heere, het is toch uw kind? Ik heb het toch te leen gekregen uit uw handen? Is het dan ten diepste mijn kind? Of van u? Dat ze zullen leven voor uw eer en uw glorie. Ik ken dat gebed wel. Gebed, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit. Hun leven lang. Vanuit Christus verlossingswerk. Voorbidder. voor de kinderen. Voorbidden zijn voor de gemeente vandaag. Ik zat te bedenken, gemeente, toen ik hiermee bezig was, ik dacht, ja, kritiek hebben op de gemeente is niet zo moeilijk, hè. Maar voor haar in de bres gaan staan is heel wat anders. Wat een voorbeeld, die Mozes. Dat is toch alleen maar te doen. Dat is toch alleen maar te doen wanneer je zelf geborgen bent in het verlossingswerk van God, zijn Zoon, en heel dicht leeft bij Hem. Zijn wij voorbidders? Week van gebed. Gebed om eenheid. Het is geen gebed om eenheid dat je het allemaal met elkaar eens bent, hè? Dat zullen we toch niet worden. Maar een eendrachtig gebed, een eendrachtig verlangen dat Gods naam verheerlijkt wordt en dat Hij doorwerkt. Een eendrachtig verlangen en gebed om de eenheid van verdieping, van opwekking in Nederland, in Barneveld. Vandaag, moeilijk. Ik ben Mozes niet. Nee, ik ook niet. Maar zou je iets van hem willen leren? Zou je niet iets van hem willen ontvangen? Iets van hem? Maakt hij niet iets van jaloers in je? Ja, zo met God om kunnen gaan. Leef dan vanuit Christus, vanuit die biddende voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En in Christus zijn al onze gebeden nooit vergeefs. Al duurt het zo lang, als zie je nooit verandering. God wil het. God maakt gebruik van de voorbeden van zijn kinderen. Ik denk aan die tekst uit Ezechiël 22, vers 20. Daar zegt de Heere God: ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Dan moet je zo weer nadenken. Stel je voor dat God zegt: ik wil dolgraag in Barneveld een opwekking geven. Maar waar zijn de mensen die daarna verlangen? Waar zijn de mensen die in een week van gebed eenparig verlangen dat God zijn stromen van genade en van zijn Heilige Geest doet neerdalen? Omdat onze harten in vuur en vlam raken, zich verootmoedigen, belijden. Een zonde en schuld en een hoop en een verwachting op God stellen alleen. Die in de bres gaan staan, knielen, volharden strijden, in bidden en smeken. Stel je voor dat jij zo'n voorbidder bent. Gewoon in alle eenvoud. Straks, thuis, op je slaapkamer. Hoeft niemand te zien, bij wijze van spreken. Maar God wil je gebruiken als een Mozes. Want hij was een mens van gelijke bewegingen als wij ook. Ik ben geen Mozes, nee, je moet ook niet zo groot denken van jezelf. Je moet groot denken van God. En dat is wat Mozes doet. Hij laat hem in zijn waarde. Maar hij weet wie God is, in zijn hart. Hij wil niet vernietigen. Je denkt toch niet dat God jouw leven wil vernietigen? Daar is hij toch niet op uit? Hij heeft dat voor zijn eigen Zoon gegeven. En zoveel van die voorbidders, noem ze maar op. Kom, blijf volharden. God werkt op het gebed van zijn kinderen. Hij verandert daardoor harten en gedachten. Blijf maar niet altijd te veel redeneren, maar blijf voorbidder, als ouders voor je kinderen. Ik zal het ook willen omkeren, als kinderen, voor je ouders, voor je opa en je oma, weet ik veel wie God op je plek, wie God op je weg plaatst. Lees wat Gods woord zegt. Als Mozes er niet was geweest als voorbidder, zou God het volk te gronde hebben gericht. Daarom, schrijft Paulus, houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil.
Dit was een podcast van Hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.